Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Crime Critics podcast, waar wij een kritische blik gaan werpen op misdaden en zaken en gaan proberen erachter te komen hoe het kan dat is gebeurd, welke impact het heeft gehad, enzovoort enzovoort.
Eigenlijk de eerste officiële aflevering.
Perhaps. We gaan het meemaken welke de eerste online gaat. Ja. Voordat we gaan beginnen, Sharon die gaat vandaag een zaak presenteren waar ik nog niks over weet. Ik heb er niks over opgezocht. Maar eerst ga ik even een disclaimer geven. Namelijk, in deze podcast gaan we het hebben over misdaden, daders en de mogelijke motieven achter deze daden. Hoewel we proberen te speculeren waarom daders bepaalde dingen gedaan hebben, betekent dit nooit dat we excuses voor hun verzinnen. Of hun daden goed praten. Wat wij vertellen zijn niet altijd de feiten, maar onze interpretatie van de feiten. We zullen kritisch naar de zaken kijken, maar af en toe humor gebruiken om het onderwerp wat minder zwaar te maken. Dit is niet bedoeld als gesprekloos naar slachtoffers, maar puur om het draaglijk te houden. Als je ooit denkt dat we verkeerde informatie verspreiden, voel je alsjeblieft vrij om ons een mailtje te sturen. En dan kunnen we wat mij betreft beginnen.
Woehoe. Nou, ik heb vandaag een hele leuke case uitgezocht. Het is de Murder of Linda Anderson, ook al bekend als de Bathtub Killers. En ik ben op deze zaak gekomen omdat ik ooit een keer, dus 5 jaar geleden of zo, een Netflix film heb gezien. Die heette The Perfect Sisters met Abigail Breslin en zo'n chickie van Narnia. Ik weet niet meer hoe ze heet. Maar het was echt een enorme slechte film. En ik was ook echt de hele tijd aan het cringen. En toen op een gegeven moment zag ik dus op het laatste dat het een true crime
true story
was. En toen dacht ik, oké, cool, ik ga hier dit researchen. En toen was het echte verhaal was eigenlijk veel beter dan die hele film. Want die film was echt super slecht.
Geen aanrader.
Nee, maar voordat ik begin, deze zaak speelt zich af in Canada. En omdat ten tijde van het misdrijf de betrokkenen nog jonger waren dan 18 jaar, is het zo dat in de Canadese wet staat dat ze dan beschermd worden. Dus de namen die worden gebruikt zijn niet de echte namen. Dat is wel belangrijk om te weten. Nowadays zijn deze betrokkenen ook wel ouder. Ze zijn niet boven de 18, of course. Maar
hebben ze
namen...
een nieuwe identiteit gekregen?
Nee, ze hebben niet per se een nieuwe identiteit gekregen.
Altijd een identiteit geheim kunnen houden.
Ja.
Oh, dat vind ik best wel knap.
Nou, nee. Oh. Er is een of andere gekkie in Spanje die wel de namen heeft gelekt, maar zoek het gewoon alsjeblieft niet op.
Nee.
En daarbij gaan er heel veel soorten verhalen over deze case rond. Dus ik heb geprobeerd om... wat ik het meest passend vond, dat heb ik uitgewerkt. En dat ga ik dus nu ook vertellen. Ja, dus de Bathtub Killers. Wat denk je daarbij?
Het klinkt heel goor. ik zie Saw-tafereelen vormen.
Oh nee, zo heftig is het gelukkig niet. Nee, dat kan ik ook niet aan.
Niet van mij.
Nee, de Bathtub Killers. Het gaat eigenlijk over de zusjes Sandra en Elizabeth Anderson. Zij waren eigenlijk echt de typische tieners. Zij hielden graag met hun vriendinnen chillen, leuke dingen doen. Ze waren gewoon bezig met hun uiterlijk, mode, al dat wat teenage girls eigenlijk altijd doen.
Hoe oud waren ze?
Ja, daar zijn dus ook nog de meningen over verdeeld, maar ik kwam heel vaak naar voren 14 en 15 of 15 en 16.
Tussen de 14 en de 16.
Ja. zij wonen samen met hun moeder en een halfbroer. Alleen heb ik later eigenlijk niet echt heel veel informatie meer gehad over deze halfbroer, dus ik weet niet waar hij uiteindelijk naartoe is gegaan. De vader was niet in beeld. De vader heeft al op jonge leeftijd verlaten. Ze hebben ook niet echt contact met hem meer gehad. En dat zorgde ervoor dat de zusjes eigenlijk samen met hun moeder alleen leefden, omdat die moeder er alleen voor stond. En ze hadden het ook niet breed. Die moeder die werkte ook 2 baantjes. Ze was redelijk depressief. En ze hield ook wel van een glaasje alcohol. Wat ertoe leidde dat ze ook wel een alcoholist was.
Als ik dit soort dingen hoor, want je hoort het heel vaak toch, dat ze alleenstaande moeders 2 banen werken om hun gezin te onderhouden. Echt, hoe?
Ja, ik snap dat ook niet. Waar is hulp dan?
Maar wanneer slaap je? Zeg maar, ik snap letterlijk de praktische inrichting van je dag dan niet.
Nee.
Maar super knap dat ze dit doen. Maar oh mijn god, ook heel zwaar denk ik.
Ik denk dat het ook echt super zwaar is. Vooral ook omdat, ja... Ze hebben ook gewoon niks.
Nee.
En dat was eigenlijk ook waar het allemaal begon. Want Sandra en Elizabeth, die hielden wel van luxe kleding, make-up, tassen en dat soort dingen. Maar dat hadden ze niet. Zij moesten altijd naar thrift shops. Ze kregen altijd hand-me-downs. Terwijl hun vriendinnen allemaal designerkleren hadden. Hun vriendinnen hadden een zwembad in de tuin. En eigenlijk hadden ze al het nieuwste van het nieuwste. En nou ja, ik als tiener kon er ook wel jaloers over zijn. Dus ik snap wel dat ze dat niet heel erg leuk vinden.
Nee. En zeker niet als het verschil... zo groot is.
Ja, dan denk je echt, dan schaam je je waarschijnlijk over wat jij hebt.
Ja,
terwijl je pas
ja, op die leeftijd besef je niet hoe knap het is dat je moeder twee baantjes werkt.
Ja.
Dat komt pas later binnen. Nou ja, dus ze hadden die jaloezie, ze hadden het geldgebrek. En ze hadden ook heel vaak ruzie met hun moeder over haar alcoholgebruik. Wat ik natuurlijk ook snap, want die moeder die had een vast patroon. In de middag bij de lunch begon ze al met een paar glaasjes vodka. En dat ging zo door tot aan de avond dat ze ging slapen. Dus eigenlijk zag je je moeder constant dronken.
Ja, of ze was op werk of ze was dronken.
Ja, dus het klinkt niet als een hele gezonde leefomgeving voor twee puberdochters. Nou, dus Sandra en Elizabeth die dachten toen, wat kunnen wij hier aan doen? En toen kwamen ze dus tot hun masterplan, tussen aanhalingstekens. Zij dachten namelijk, als wij onze moeder vermoorden en we laten het lijken op een ongeluk, dan krijgen wij insurance money. En van dat geld kunnen wij dan naar Europa reizen met onze vrienden en kunnen we een huis gaan kopen.
In Europa.
Nee, dat was allemaal voor mij wel in Canada. Maar dan kunnen we daarna een huis gaan kopen met een marihuana tuin. Want dat was het ook nog. Ze waren ook nog marihuana verslaafd. Biet. En daardoor zijn ze ook van school afgekikt.
Deze meisjes waren dat?
Ja, die meisjes.
Niet die
waren
moeder.
Nee, die meisjes. Wow. Ja, ook waarschijnlijk door deze heel trambeland die ze meemaakten.
Ik vind het heel interessant dat het impliceert dat zij denken dat iedereen gewoon verzekerd is ook.
Ja,
ik bedoel, waarom zou deze moeder een levensverzekering hebben?
Ik weet niet hoe dat in Canada werkt, maar...
Ik denk niet, okay. Je krijgt niet, zeg maar, als kinderen standaard een levensverzekering als je ouders overlijden, tenzij ze verzekerd zijn.
Ja, dus...
Je krijgt wel het geld dat zij nog hebben.
Maar dit is ook een heel raar punt uit het verhaal, want het wordt aangemerkt als een van de belangrijkste motieven, dat ze, zeg maar, dat geld zouden krijgen. Maar uiteindelijk in de rechtszaak, daar komen we ook later bij, zeggen zij dat helemaal niet meespeelde, maar hun vrienden zeggen dan weer van wel.
Ja.
Maar ik denk wel dat het motief is. En wat het ook raar maakt, ze hebben deze moord, die komen later ook op terug, echt super goed geresearched. Dan zou je het ook researchen dat je geen geld krijgt.
Ja, dat je niet zomaar geld krijgt. Zeker niet als je betrapt wordt, maar überhaupt niet. Dat ze, zeg maar, ze gaan ook niet twee minderjarige kinderen gewoon een smak geld geven en zeggen, joe, veel plezier.
Ja, nou ja, ik ben hier dan gekomen. Ik vind het ook ergens, ja, je mag natuurlijk niet om lachen, maar dat je zegt van, oh, laten we gewoon een moord gaan plegen en dan krijgen we geld. Ga dan een bank beroven. Al doet dat ook niet, maar
nee.
Ga gewoon werken.
Het lijkt omslachtig.
Ja, ja. Het is een gedachtesprong die hun beiden hebben gemaakt waarvan denk ik, oké.
Ja,
okay.
Dit komt niet helemaal.
Maar ja, dit hebben ze dus ook overlegd met hun vrienden. En als een goede vriend beaamt, zou je dan zeggen, je bent niet goed in je hoofd. What the fuck? Mm-hmm. Ik denk dat ik wel naar een leraar of zo was toegegaan en had gezegd van, hey, Elizabeth en Sandra.
Gaat niet
I don't know about him. Maar nee, die vrienden zijn allemaal top plan. Goed idee. Let's do it. Nou, die zijn misschien ook helemaal een beetje gekkies.
Ja, maar ja, soort. Klinkt een beetje lullig, klinkt alsof het geen mensen zijn. Maar zeg maar, je omringt jezelf met bepaalde mensen. Ze waren ook minderjarige wietverslaafden.
Ja.
Dat zegt waarschijnlijk iets over de kringen waarin ze omgingen.
Precies. En misschien hebben ze het ook wel besproken terwijl dat ze helemaal van de wereld waren of zo.
Ja.
Een beetje fantaseren. Je verwacht natuurlijk nooit dat iemand dan zo'n plan ook echt gaat uitvoeren, denk ik. Nou ja, al moet ik zeggen, als jij tegen mij zou zeggen van, hey, ik ga mijn moeder vermoorden omdat ik denk dat ik geld krijg.
Dat je toch voor de zekerheid maar de politie zou bellen.
Ja. Ja. Ik denk niet dat
better safe than sorry. Dit was vallen.
Ja, let's do it. Dan kunnen we naar
Europa.
Europa. What the fuck? Nee. Ja, dus dat is het heel rare. Maar ja, Elizabeth en Sandra waren ergens wel echt super slim. Want ze hebben echt als gekke research uitgevoerd over hoe je een perfecte moord kan plegen. En het kan laten lijken op een ongeluk. Nou, nu hadden ze op zich een best wel goede situatie te pakken. Want hun moeder die had een vast ritme, wat ik net al vertelde. Ja. In de middag begon ze met drinken, in de avond stopte ze. Meestal ging ze dan in bad. Maar ja, een alcoholistische moeder, het lijkt al snel op een ongeluk.
Ja. Het is niet ondenkbaar dat een alcoholistische moeder, die ook nog twee banen werkt, waarschijnlijk heel vermoeid is,
ja,
een ongeluk zou hebben.
Nou, dus zij gingen daarna ook googelen op de perfecte moord. En waar ze eigenlijk op uitkwamen, dat iets van 100 hits heb ik later in het documentaire gezien, was verdrinking. Nou, alcohol, je bent dronken, je gaat in bad liggen, je valt in slaap. Kan gebeuren, ja. Inderdaad. Maar toen was het probleem, maar hoe krijgen wij haar dan in bad? Want meestal doet ze dat wel zelf, maar de dochters zijn haar niet echt bepaald bij. En ze waren ook wel slim om te bedenken van, hey, als wij haar gaan verdrinken, dus echt haar hoofd onder water gaan duwen, dan gaat ze tegenstribbelen. En nou ja, die meiden waren 14 en 16, 14, 15, die moeder was wat ouder. Konden zij dat aan? Nou ja, ik denk als jij gaat vechten voor je laatste adem, dat jij dan echt de oerkracht naar boven krijgt die... Dat je echt wel je tienerdochters omver kan beuken.
In ieder geval lang genoeg voor je afduwen om het bad uit te kunnen komen.
Ja, precies. Maar ja, daar hadden ze dus ook iets op gevonden. Want zo blijkt dat een mix van alcohol en
codeïne ervoor zorgt dat je hartslag vertraagt. En daardoor heb je ook niet meer kracht om tegengas te geven.
Ja.
Nou, codeïne is echt iets wat je best wel makkelijk gewoon hier in Nederland krijgt op recept. Ik heb een keer gehad van hoestdrank.
Gare shit, toch?
Gare shit. Ja. Toen heb ik ook dingen gaan zien. Toen ben ik ook echt die dagen mee gestopt.
Oh, nee.
Ik ging toen echt, ik ging slapen als helemaal zo'n beetje drowsy. Maar ja, in Canada krijg je dus een pilvorm. En dat hadden ze dus gehaald. Het was Tylenol. 3S.
Ken je de Tylenol murders?
Nee.
Daar moeten we ook een keer. Daar komen we op terug. Er zijn moorden gepleegd rondom dit specifieke merk. Codeïne.
Oh, dan even een goede naam dan.
Ja.
Okay. Nou ja, dus ze hadden dus die pillen gehaald. En op de dag van de moord, 18 januari 2003, begonnen zij rond het middaguur moeder al wodka zelf in te schenken. Ze waren een keer lief voor moeder. Ze dachten, hier mam, lekker een wodkaatje bij de lunch. Mm.
Ja.
Nou ja, die moeder die dacht natuurlijk, hey, let's go. Dat lust ik wel. Nou, ze waren eerst eens een beetje die moeder dus flink aan het dronken maken, om maar even zo te zeggen. En iets voor het avondeten besloten ze dus om die pillen er doorheen te mengen. En die gaven ze ook aan de moeder. Nou, waarschijnlijk zal het best wel een vieze smaak zijn geweest, maar omdat ze al zo veel wodka naar binnen had gehad,
ja, en valt dat sowieso
ook gewoon,
vies.
Ja, valt het ook gewoon niet meer op.
Nee.
Nou, eigenlijk hebben ze toen de hele dag eigenlijk nog gewacht totdat het begon te werken. En vervolgens zijn ze dus ook online gegaan, want ze waren beide echt wel heel erg betrokken met hun vrienden en communicatie. En ze wilden heel erg graag van zich laten horen. Ze zijn ze op iMessage gegaan en daar hebben ze hun vrienden geüpdate. En een van de zussen heeft toen gezegd, I feel like I'm going on a vacation.
Oh my god. Maar ze hebben zeg maar voor halverwege het uitvoeren van het moordplan gezegd, nou, gaat tot nu toe wel lekker, jongens.
Ja, ja, het gaat wel goed.
Oh, raar.
Dus je vergelijkt gewoon je moeder vermoorden met het op vakantie gaan.
Maar het is ook heel raar dat je zoveel research kan doen naar hoe je een moord op een ongeluk laat lijken en dan toch zoveel erover praat.
Ja.
Als zij het met helemaal niemand anders zouden bespreken, is de kans dat het geheim houden toch veel groter.
Ja, dit is ook een punt waar ik het ook nog over wilde hebben, inderdaad. Het is grappig dat je het opbrengt. over dit heeft ze ook een FBI-provider die deze zaak ook heeft onderzocht. Die heeft in een documentaire ook gezegd van ja, als Twitter had bestaan in die tijd.
Dan had ze het getweet.
Volgens mij bestond het ook wel, maar niet in zo'n grote mate. Dan had ze erover getweet.
Ja.
Dan had ze gewoon gezegd, haha, about to kill my mom. XD, XD, XD.
Ja.
Dat is zo grappig. Nou ja.
Zo out of touch.
Ja. Uiteindelijk is het gesprek was beëindigd, omdat een van hun vrienden had gezegd, good luck, wear gloves.
Nee!
Dat je ook nog denkt, wat? Niet dat je zegt, stop er maar mee. Dus,
Van je kan nu nog terug.
Nee, ik bedacht dat het een prank was, stop. Ja, nou ja. Inmiddels was die moeder natuurlijk helemaal intoxicated. En besloot ze haar dus in een bad te leggen. Dus ze hebben de moeder naar boven getild. En dat was best wel een struggle.
Als jullie ze op de achtergrond horen, dan is het mijn kat die een vlieg aan het aanvallen is.
Oh, oké. Ja. Toen was die moeder naar boven aan het tillen. Dat was een struggle, want ja, je hebt niet echt controle meer over je ledemaat of zo.
Nee, dat is gewoon dead weight.
Dat is gewoon heel zwaar. En ze hebben het bad aangezet voor haar en ze hebben erin gestopt. En ze gingen er inzepen met latex handschoenen aan, hè, want dat had ze nog even aangedacht door hun IM-message. Nou, halverwege vroegen ze aan haar moeder of ze zich op haar buik kon draaien, zodat ze haar rug konden inzepen. En hier is het eigenlijk, daar kwam de moord. Want de oudste zus die heeft toen het hoofd onder water geduwd. En omdat deze twee meiden zo uitgebreid een research hebben gedaan, wisten ze ook precies hoe lang je iemand hoofd onder water moet duwen.
Lang, toch?
Nou,
relatief lang.
Ik denk op zo'n moment dat het dan heel lang voelt.
Ja.
Later heeft Sandra nog een keer tegen haar vrienden gezegd, it wasn't as bad as I thought it would be.
Heel geruststellend.
Ze zei dat het, ja, ze vond het wel een kleine struggle, maar het was niet.
Viel wel mee.
Viel wel mee.
Het is natuurlijk ook een hele niet heel intensieve manier van moord. Het is gewoon een soort van bijna in slaap gevallen en je gaf er nog een duwtje na of zo.
Ja, precies.
Ze hebben niet echt haar moeten wurgen of blood and gore,
nee.
Zeg maar geen rare dingen.
Nee.
Dus misschien dat inderdaad de disconnect dan groter maakt.
Klopt, en dat maakt dus ook de perfecte moord. Want dit lijkt gewoon op een ongeluk.
Ja.
Het lijkt echt op een ongeluk. Je hebt gewoon een dronken moeder. Er zit een hoog level van alcohol in haar bloed. Nou, ook nog die pillen. Ja, slaapgevallen. Ja, een beetje raar dat je dan op je buik in slaap valt in bad. Want volgens mij niet echt zo'n bad liggen.
Nee.
Maar Je weet het niet. Maar ja, die meiden waren ze natuurlijk weer super slim met hun research. Dus zij dachten, we hebben een alibi nodig. Toen zijn ze met vrienden zijn ze naar een restaurant gegaan om het daar te vieren. En na een uurtje zijn ze naar huis gegaan. Rustig de deur opengemaakt, helemaal euforisch. We did it. Toen hebben ze toch maar even 911 gebeld. Waar ze wel paniekerig overkwamen, huilend, vol in hun emoties. Van, oh, we found our mom dead in the bathtub. Waarop dat de 911 operator nog zei van, oh, kun je CPR doen? En dat ze zei, no, it's too late. Maar ja, zaten ze gewoon in hun hoofd te giechelen. Politie kwam en eigenlijk kwam uit het onderzoek naar voren dat alles klopte. Ze hadden een alibi, het was een ongeluk, dronken moeder, probleem, niet per se probleemgezin, maar ja, wel financiële situatie was niet heel erg goed. Dus ze geloofden het. Ze kwamen er mee weg. In eerste instantie. Mm-hmm. Want
wij weten dat dit is gebeurd.
Wij weten dat dit is gebeurd, inderdaad. Want zoals ik net al zei, had de zussen best wel behoefte aan connecties. Ze waren erg online.
Aandacht.
Ze hadden aandacht nodig. En een jaar later waren ze op de leeftijd dat ze ook wel van een feestje hielden. Dus de oudste zus Sandra, die was op een feestje. En zij was redelijk dronken. En daar heeft ze alles verteld tegen een vriend van haar. En niet zo op een manier van, oh my god, I have to tell you something. I killed my mom. Uit een schuldgevoel. Mm-hmm. Nee, meer
opscheppen.
Van, I killed my mom and we got away with it. Nou, dus die vriend die zat natuurlijk zo van, what the fuck?
Maar ze hebben natuurlijk al in die tijd aan zoveel mensen verteld die allemaal zoiets hadden van, ja oké, okay, is goed.
Ja.
Dat ze misschien gewoon niet meer aan hadden gedacht dat er ook mensen zouden zijn die niet aan hun kant zouden staan.
Klopt. Want Sandra was op dat moment gewoon aan het opscheppen. Ze heeft gewoon gezegd, wij zijn slimmer dan de politie, wij zijn weggekomen met moord. Waarschijnlijk voelde zij zich onoverwinnelijk. Want als jij weg kan komen met moord.
Ja.
Wat? Nou ja, die vriend die schrok daar redelijk van.
Oh my god. Stel je voor dat je gewoon in de rokersruimte op een feestje staat. Beetje te kletsen met iemand. En dat ze dit zeggen.
I'd run.
Zou je het geloven?
Nee. Maar ik zou wel een beetje bang zijn.
Ja.
Denk ik. Maar ook gewoon omdat ik wel... En jij waarschijnlijk ook dit soort verhalen gewoon kent. Dat het kan.
Dus misschien,
dus wij zouden er iets achterdochtiger zijn, denk ik. Maar ja, die jongen was gelukkig ook achterdochtig. Dus,
gelukkig.
Dus die besloot om naar de politie te gaan. En je kan je voorstellen als ineens iemand daar binnen komt lopen en zegt... Hey, het ongeluk van een jaar geleden van die moeder die in het bad is verdronken... Is een ongeluk, is een moord. Dan zou je ook wel denken, oké, we gaan met je praten, maar wat gaat hier uitkomen?
Ja, inderdaad.
Dus de politie is er met hem in gesprek gegaan en ze geloofden hem wel ergens. Maar ze konden natuurlijk nog niet op basis van deze informatie de twee zussen aanhouden, want er miste eigenlijk gewoon bewijs.
Ja.
Dus wat ze toen hebben gedaan is, ze hebben zijn auto helemaal volgestopt met afluisterapparatuur en hem de opdracht gegeven. Ga lekker met die zussen een rondje rijden en zorg ervoor dat ze het nog een keer vertellen. Nou, ik zou echt in mijn broek schijten als ik dat zou moeten doen.
Ja, ik weet niet op welke manier je ooit subtiel kan vragen... Hey, die moord waar je over vertelde, doe het nog een keer vertellen.
Ik zou heel graag eigenlijk die banden wel willen horen of zo. Want...
Ja, dat hebben ze waarschijnlijk ook niet gedaan omdat het nog kinderen waren.
Ja, nee, dit is nergens terug te vinden.
Balen.
Maar ja, ze vertelde het dus. En alles stond ook nog eens op tape. Dus er was ineens bewijs. En de politie die besloot... Daarom om ze ook aan te houden en te verhoren. Ja, en toen kwam dus eigenlijk alles boven water. Er is eigenlijk niet heel veel informatie verder over de rechtszaak. De enige informatie die ik kon vinden was dus dat het geld waar het om ging, die insurance money, dat ze ineens zeiden dat is helemaal niet, dat eigenlijk helemaal niet meespeelde. Maar ja, de vrienden hadden dus wel gezegd van wel. En nou ja.
Er zijn dus nog best wel veel bewijs van die vrienden verzameld uiteindelijk.
Ja, maar ik denk dat je dan ook wel moet.
Ja, maar bedoel, omdat er een jaar tussen zit, dat die kinderen... Dat zijn kinderen, dat die nog daarover dingen weten en vertellen en erover willen praten.
Ja.
Best heftig.
Ja. Ja, want niet alleen die zus hebben een jaar geheim gehouden, maar hun vrienden ook. Hè?
Ja.
Dat is ook best wel raar eigenlijk.
Maar ik ben heel benieuwd, nou, maak er eerst je verhaal af.
Ja. omdat ze ten tijde van de moord minderjarig waren, en ook eigenlijk wel ten tijde van deze lawsuit, kregen ze een maximaal straf van 10 jaar, zo is dat geregeld in Canada. En die hebben ze dus ook beide gekregen. En terwijl ze vast zaten, hadden ze eigenlijk weinig tot geen contact met elkaar. Ze zaten ook allebei in andere gevangenissen, dacht ik. Maar ze zijn wel allebei eerder vrijgekomen. Eentje na 4 jaar en de andere na 5 jaar.
Overall.
Ik weet niet waarom. Ik kon ook niet vinden of ze goed gedrag hadden laten zien.
Zo, echt
of
veel eerder.
Ik heb echt geen idee. Het enige wat wel naar buiten is gekomen, dat later, en ik weet ook niet of dit waar is, dat een van de therapeuten van een van de zussen uit de gevangenis had gezegd dat een van de zussen erg manipulatief was en geen empathie kon tonen.
Nou, dat verbaast me weinig.
Dat verbaast me ook weinig, maar...
Toch heftig.
Ik weet niet of dit waar is, maar niet dat zo'n therapeut het zeg maar zomaar mag
zeggen. Nee, dat kun je niet zomaar zeggen, maar... Ik geloof inderdaad wel dat ze geen empathie konden tonen als je moeder kan vermoorden en dan op je fucking MySpace zegt, ja. Nou ja, was een makkie.
Ja, precies. Nou ja, ze zijn nu ook op vrije voeten en omdat ze nog steeds onder bescherming staan van de Canadese wetgeving, zijn de namen ook nog steeds niet bekend. Ook al zijn ze nu in hun twintigers, zijn dertigers, twintigers, zoiets. Ze zijn niet zo heel oud. En ze leven nu dus eigenlijk gewoon als normale mensen in de maatschappij. Wat op het internet staat, bij verschillende bronnen, ik weet dus natuurlijk ook niet of dit waar is, is dat een van de zussen een scholarship heeft gekregen van $2000 voor law school.
Law school?
Ja.
Nee!
Hear the irony in this. Nee. En de andere zus, die is eerst gaan reizen. En daarna...
Naar Europa toevallig?
Ja. Naar Europa. En later is ze engineering gaan studeren. Maar besef je heel... Dit vind ik dus ook weer zo bizar, want ik heb zelf natuurlijk ook gereisd. Dat je dan gewoon
een hostel... Ja, zou je hostelmaatje.
Je gewoon met iemand aan poelen of zo. En dat blijkt wel eigenlijk een moordenaar te zijn.
Ja.
Nou ja, weet je, dit is eigenlijk het hele verhaal. En ik ben heel erg voor dat die namen, dat het aliases zijn. En dat ze beschermd worden. Maar ik weet niet wat jij ervan vindt. Ik heb een paar vragen opgeschreven ook. Maar ik krijg wel een beetje een raar smaakje van dit verhaal.
Wat ik heel erg afvraag is wat ze in dat jaar hebben gedaan. Dus die moeder is, die moord is succesvol geweest.
Ja.
En toen? Want het is natuurlijk niet zo dat ze naar Europa zijn gegaan te reizen en een huis hebben gekocht met een wiettuin.
Nee, want ze hebben dat geld ook niet, volgens mij niet eens gekregen, die insurance.
Maar... Nee, maar zijn ze in foster care beland? Weet zijn ze niet. Samen in een huis beland?
Dat ja, daar weet ik niks vinden. Van nu natuurlijk. Daar was ik dus ook naar benieuwd.
Daar ben ik heel benieuwd naar.
Dat is natuurlijk informatie die men niet naar buiten brengt.
Nee, want als je weet in welk tehuis ze hebben gewoond, dan kun je erachter komen wat de namen zijn en zo.
Ja.
Stop. Dat wil ik weten. Want ze gingen dus wel gewoon naar feestjes en zo. Dus je zou niet denken dat ze dan in een soort heel streng tehuis zitten.
Ik vind het ook... Ja.
Het is een gekke zaak.
Allemaal heel klein beetje raar. Maar wat ik dus ook heel erg heb... Is dat ze hebben echt alles perfect gedacht. Dit was geen per ongeluk moord. Ze hebben dus echt een keer gedacht... We gaan dit doen. Dit is een plan geweest van waarschijnlijk enkele maanden. Want ze hebben zo erg die research gedaan. En... Je hebt dus meerdere momenten gehad waarop je had kunnen bedenken...
Toch maar niet.
Ja.
Misschien is het toch niet het beste idee.
Dan is het toch raar?
Ja, het is heel intens. En dat niemand het heeft gemerkt. Niemand was van... Zeg maar de mensen die het wisten er niks van hebben gezegd. Maar dus wel later erover hebben gesproken toen ze geïnterviewd werden.
Mm-hmm.
Want nee, dat waren natuurlijk ook zelf kinderen. Ik wou zeggen, als dat volwassenen waren geweest... Dan hadden daar wel consequenties aan gehangen, denk ik. Ik denk dat je dan wel medeplichtig zou zijn.
Ja, ik vind ze dus ook medeplichtig. Vooral die ene die heeft gezegd van... Good luck, wear gloves.
Ja. Maar ja, die kan natuurlijk een jaar na dato ook niet bewijzen dat een aantal kinderen überhaupt door hadden wat er echt zou gebeuren. En misschien als jij 14, 15 bent en je vrienden doen dit en je merkt dat het geen grapje was, maar je merkt dat pas als het al te laat is, kan ik me ook voorstellen dat je dan stil blijft.
Ja.
En dat je niet naar de politie gaat om dat te zeggen of dat je gewoon bang bent of zo, ik weet het niet.
Ja.
Dat is echt een raar verhaal. Hoe word je ook zo? Want natuurlijk, omdat die moeder in haar eentje was en zij met z'n tweeën alleen maar... Ze waren met z'n drieën, dus we hebben niemand anders versie van het verhaal over hoe zij waren.
Nee, want er was dus wel een halfbroer, maar daar is verder ook niets over bekend. En die van die vader ook niet.
Good for him.
Ja.
Maar stel, je wordt hiermee geassocieerd voor de rest van je leven.
Hé, jij bent die broer van die moordzusjes.
Ja, van die zusjes die je moeder vermoord hebben.
Ja.
Ja, heel raar.
Maar ik heb dus een vraag opgeschreven. Mm-hmm. Ik ben wel benieuwd naar wat jij ervan denkt. Denk je dat ze ermee weg waren gekomen als dat zij niet zo de behoefte hadden om... connected te zijn met anderen. Denk je ook dat ze ermee weg waren gekomen als dat Sandra zich niet had versproken tijdens het feestje?
Ik denk het wel. Want ze zaten dus, ze hebben überhaupt niet, ze waren niet bezig, de zaak was niet open, toch?
Nee.
Goed verhaal. Dus.
Het was gewoon dicht.
Ja, het was gewoon dicht. Dus ze hebben het geloofd dat het een ongeluk was en dan was de zaak dicht. Dan is het echt een nihile kans dat iemand gaat speuren. En omdat die moeder alleen was, is er denk ik niemand die misschien nog een keer ervoor had gevochten om te zeggen, dit stinkt. Dus kijk hier nog een keer naar deze zaak. Dit kan niet kloppen. Maar er is niemand die voor die moeder is geweest die zegt... Nee, sorry, ik kende haar en zij zou dit nooit doen. Behalve die dochters. Maar die waren de daders. Dus ik denk wel dat ze ermee weg waren gekomen. Zelfs als ze alleen al zich niet had versproken. Want ik denk dat heel veel kinderen die op een 14 of 15 zoiets ergens weten... oud worden en dat wegdrukken. Er niet meer aan willen denken. Zich heel schuldig voelen, maar dan niet zeg maar daar later nog mee naar voren gaan komen. Nee. Misschien zeg maar 30 jaar later.
Denk je?
Ja, die, niet zij zelf, maar die vrienden van hun.
Ja.
Ik denk dat ze er wel mee weg hadden kunnen komen.
Dat is toch bizar?
Maar bedoel, ze zijn er niet heel veel slechter van af dan ermee wegkomen. Ik ben helemaal voor kinderrecht, maar ze hebben 4 jaar vastgezeten. En daarna zijn ze gewoon gaan studeren.
Ja. Law. Rechten.
Dat vind ik echt heel raar.
Ik snap maar niet dat ze daar een scholarship voor heeft gekregen.
Ja, ja omdat, ik weet omdat, school
omdat,
dat niet.
Ja, omdat ze niet weten dat ze dat heeft gedaan natuurlijk.
Nou, nu wel, denk ik. Als er een paar gekkies zijn die hun identiteit gaan opzoeken, zit er zeker een gekkie tussen die dat aan die school heeft verteld. Denk ik.
Stel je voor dat je met haar aan het mailen bent.
Stel je voor, je zit in je rechtenklas en deze zaak wordt als voorbeeld gebruikt. En zij is gewoon je leerling en je weet dat niet.
Wat zou je dan doen? Oh, dat zou echt wel intens zijn.
Dat kan gewoon. Ik bedoel, ik heb ook heel veel casussen gehad op mijn opleiding.
Ja.
Sterker nog, er werd bij mijn opleiding bij een vak waar we heel veel casuïstiek gingen doen. Van tevoren gezegd, als je involved bent geweest in een heftige zaak in Nederland, laat mij van tevoren weten welke zaak het is, zodat ik hem niet behandel. Zodat zeg maar, mensen niet met hun trauma's geconfronteerd zouden worden tijdens het college.
Oh.
Vriendelijk.
Dat is heel goed.
Ja, maar dus, dat gebeurt wel gewoon.
Dat je dan echt deze murder case ineens gaat behandelen tijdens je les.
Want dit is best wel een bekende zaak, toch?
Ja, in Canada is hij volgens mij heel erg bekend. Maar ik denk ook, ja, wereldwijd misschien iets minder. Ja, door die Netflix-film wel. Maar laten we eerlijk zijn, als hier in Nederland iets gebeurt en een jaar later komen ze pas achter dat het geen ongeluk was met een moord. Maar dan zijn die ook, dan wordt hij ook overgesproken aan de tafel bij Bo en bij De Wereld Draait Door.
Ja.
Dus.
Ja, het is een heel raar verhaal. Ik wou dat we een blik konden hebben op hun opvoeding slash hoe het echt was daar. Want we weten natuurlijk dat de situatie niet ideaal was. Maar je zou zeggen dat als twee meisjes allebei zo weinig empathie hebben dat ze dit zouden doen, dat er signalen zouden zijn geweest. Maar omdat we en niet andere verhalen dan die van hun hebben en sowieso weinig verhalen omdat zij anoniem zijn, kun je niet zeg maar, je hebt niet de verklaring van de basisschooldocent die zei ja, ze waren heel normaal of ze waren altijd al een beetje vreemd of zo.
Nou, ik heb wel een speculatie. En dat is omdat hun vader natuurlijk al heel vroeg uit beeld was en ze geen goede band hadden met hun moeder. Er was geen hechting.
Nee.
En daar gaat het heel vaak mis.
Ja.
Dat
en
is, ja.
Zeg maar dat in combinatie met slechte opvoeding. Er was duidelijk ook strain. De strain theory houdt in dat zeg maar, als je heel erg weinig hebt en je ziet dat mensen om jou heen dat wel hebben, dat je op een gegeven moment soort van kan snappen van we hebben van een moeilijk leven en altijd geconfronteerd worden met terwijl andere mensen wel mooie dingen hebben en jij niet. Dan zijn we uiteindelijk gewoon een soort van die moeder daarvoor als dader in hun hoofd gevormd. Ze hebben gewoon zeg maar, alle schuld van hun moeilijke leven op die moeder gedragen.
Ja, en dat is natuurlijk ook helemaal niet fair.
Nee, nou ja. Ik bedoel, die moeder heeft ervoor gekozen om kinderen de wereld in te brengen.
Ja, oké.
Okay. Maar het is zeker niet fair.
Maar wel vanuit...
Ik bedoel, ze heeft die kinderen in leven gehouden. Ze gingen naar school, ze hadden kleding.
Ja. Het geld wat dan die kinderen hadden, dat gaan ze waarschijnlijk uit aan wiet.
Ja.
Dan denk ik, ja.
Natuurlijk, het was geen engeltje deze moeder. Want het geld wat zij nog had, gaf ze uit aan vodka.
Ja.
Maar het is wel heftig dat het zo erg geëscaleerd is.
Ja, en ze kregen verder ook geen hulp. Want dat was ook... Want ze hebben wel om hulp gevraagd, die dochters. Maar die vader had zoiets van, nee.
Ze hebben die vader om hulp gevraagd?
Ja. En andere familieleden hadden ook zoiets van, mooi. Dus...
Ja, dan voel je je wel echt aan de kant gezet.
Ja, dan ben je echt... dan voel je ook niet geloof, maar... Nou ja,
nou, dan
is,
geloof
het, jou,
ik ook
is
wel...
het jouw eerste optie om dan te denken, laten we onze moeder vermoorden?
Nee, maar het was ook niet hun eerste optie.
Nee.
En ik geloof dan ook wel dat het misschien niet alleen maar het geld was, maar gewoon dat dit de enige manier was om eruit te komen. Als niemand in hun kringen hun wilde helpen om uit een nare situatie te komen, die moeder werd alleen maar erger en was een ontzettend alcoholist. Mm-hmm. En zij konden niet wegkomen. Dachten ze misschien de enige manier om een beter leven te krijgen. Is als zij er niet meer is. En we worden dan misschien geadopteerd. Of mogen we met z'n tweeën wonen. Of krijgen geld. Of in ieder geval hulp.
Maar wat ik dan ook weer niet begrijp. Die vrienden wisten ervan. Ook waarschijnlijk dat ze dan in zo'n situatie zaten. En je hebt toch ook leerkrachten die moeten opletten op zo'n situatie. Ja. Waarom is daar nooit eerder ingegrepen?
Ik denk dat heel veel mensen dat niet doen.
Ja, je wilt niet je neus in iemand anders een business stoppen natuurlijk. Maar... Ik weet niet, een goede leraar die heeft het door dat een moeder alcoholist is en gaat toch misschien wel een keer, volgens mij ga je hier in Nederland dan naar veilig thuis of zo.
Maar je kan in heel veel landen ook als leraar niet heel veel meer doen dan aardig tegen ze zijn als ze op school zijn.
Ja. Maar ja, op een gegeven moment zijn ze ook van school afgetrapt.
Ja, toen hadden ze natuurlijk echt helemaal niemand meer.
Ja. Dit is wel een schijnend verhaal, hoor.
Ik denk dat er meer een opbouw zit in dit verhaal dan het in eerste instantie lijkt. Het lijkt alsof het soort van ineens super erg escaleerd is. Maar ja. Als je hoort dat zij hun eigen vader om hulp hebben gevraagd, afgewezen zijn, van school zijn gekikt, hun moeder was totaal afwezig. Ik denk dat er ergens een opbouw in zat waar zij op een gegeven moment het gevoel hadden dat ze niemand hadden.
Ja, en dat is natuurlijk die informatie die nergens beschikbaar is, want dat is natuurlijk wel allemaal vertrouwelijk.
Ja.
Maar alsnog is het dan wel belangrijk om te blijven inzien dat hoe erg zij dit hebben uitgedacht, hoe goed zij
14 en 15, ja, 15 en 16. Daar,
dat is wel echt scary.
Ja.
Dat is echt scary.
Voor zulke jonge meisjes, zonder dat het gemerkt wordt. Maar ja, dat is natuurlijk het feit dat ze niemand hadden. Dat zorgde er ook voor dat ze onder de radar gingen. Maar gewoon een volledige moord plannen en niet betrapt worden en ermee wegkomen als jonge meisjes. Misschien juist omdat jonge meisjes waren. Dat niemand ze ooit zou verdenken.
Ja, want je bent een klein, schattig tienermeisje. Ja.
Ziek verhaal.
Ja. Ik vind het ook een heel ziek verhaal. Er is dus een film van als iemand wilt kijken. Perfect Sisters.
Doe maar niet. Niet kijken.
Dat is echt heel slecht. En ook een boek. Iets van The Perfect Murder. Maar die schijnt iets... Die was iets te lief of zo. Over het verhaal. En de film was dan wel iets meer hun donkere kant te zien. Ik weet niet meer. Of het was andersom.
Ja. Het is gewoon wel schrijnend. Ik bedoel, er is geen enkele manier waarop zulke jonge kinderen dit doen zonder dat ze echt een kut leven hebben gehad, zeg maar.
Ja. Nee, ik denk niet dat je voor je lol gaat moorden ineens.
Nee. Maar wel goed dat ze gepakt zijn.
Ja.
En ook goed dat ze daarna nog een tweede kans hebben gekregen.
Zeker. Ik hoop alleen dat ze
maar wel
niet,
creepy dat ze recht erin gegaan is.
Ja, en ik hoop ook dat ze niet terugvallen erin.
Ja. Maar ja, dat hopelijk hebben ze hun trauma's kunnen verwerken en zijn ze daarom eerder vrijgelaten.
Ja, en dat is dus ook informatie die beschikbaar is, omdat dat natuurlijk ook allemaal onder bescherming is. Want je zou natuurlijk graag willen weten of dat zij überhaupt wel therapie hebben gekregen in prison. Ik weet niet hoe dat in Canada gaat, maar ik kan me wel voorstellen dat Canada daar wel een goed land in is, aan zich. Maar
nee, ik weet het niet. Gaat het hopen.
Ja.
Anders zullen we het vast horen.
Over 10 jaar.
Ja.
Perfect Sisters killed again.
Ook samen. Nee, ze hadden geen contact meer, toch?
Nee, nu volgens mij weer wel. Ze hadden in prison geen contact.
Dat vind ik wel ook goed dat ze ook gaan hebben.
Ja. Want anders maak je elkaar alleen maar gek.
Ja.
En dan kan het ook elkaars traject van behandeling echt super erg in de weg lopen.
Ja, ja. Want ja, ze hadden alleen elkaar en dat was uiteindelijk het probleem.
Ja.
Dus dat moest doorbroken worden.
Exactly.
Oké. Okay.
Nou, dit was eigenlijk mijn verhaal.
Ja, dankjewel.
Alsjeblieft.
Volgende keer ga ik een verhaal vertellen.
Wow.
Over een man waarvan ik nog even moet leren hoe je zijn naam uitspreekt.
Oh god.
Een Russische man. Hij was geen moordenaar.
Try it.
Maar hij deed wel hele rare dingen met lijken.
Oh, creepy.
All I'm gonna say.
Nu heb ik er al een beeld bij. En ik ben een visueel denker. Dus ik vind het niet heel erg fijn.
Ik denk niet dat je je kan voorstellen. Dit is echt een heel raar verhaal. Stay tuned.
Oh, oké. Okay.